Beste mensen, we hebben er allemaal pijn van. Mensen die sterven in Oekraïne, kinderen sterven. Steden worden verwoest, ziekenhuizen gebombardeerd, atoomcentrales in gevaar gebracht. Onnoemelijk veel leed is er en het meeste ervan is ons helemaal nog niet bekend. De Russische dictator wordt verantwoordelijk gesteld. En ik vraag me af, is hij de enige die schuld draagt? Bij Siloam was een toren ingestort. Daarbij waren mensen om het leven gekomen en iedereen was op zoek naar de schuldige. De eigenaar van de toren misschien, achterstallig onderhoud. En was het wel toevallig dat juist deze 18 mensen, deze families, onder de omgevallen toren stonden? Wie of wat had hen op dit uur op die plek gebracht? Hadden ze iets misdaan? Was het misschien een straf van God? De baas van de toren zal dit gerucht met beide handen hebben aangegrepen om zijn onschuld te bewijzen. En wat te denken over die opstandige Galileërs die door Pilatus waren gedood? Vragen genoeg om een rechtsgeleerde te raadplegen. En Jezus van Nazareth krijgt de kwestie voorgelegd. Hadden deze slachtoffers iets op hun kerfstok? Ik herinner me altijd, heel lang geleden, dat er ons ooit in Maastricht de carnavalsoptocht niet kon doorgaan, omdat er op de nacht van zaterdag op zondag een enorm pak sneeuw was gevallen. Ik weet nog dat de teleurgestelde feestvierders zich bij die overlast neerlegden, want ja, wat moet je als het weer niet deugt. Maar weken later verscheen een ander bericht in de krant, namelijk het had inderdaad gesneeuwd, maar men was eigenlijk veel te laat begonnen met strooien. Er was niet genoeg zout aanwezig. De verontwaardiging onder de carnavalvierders steeg bij dit bericht. Maar weer een tijd later stond er opnieuw een bericht in de krant. Er was zout te weinig, niet omdat er overal zoveel vraag was, maar een ambtenaar van de gemeente had in het voorjaar vergeten om zout te bestellen en nu stonden ze achteraan in de rij. Je kunt natuurlijk verder gaan met je onderzoek. Misschien had de betreffende ambtenaar toevallig een burn-out gehad. Misschien had hij een chef die hem nooit een waarderend woord had toegesproken. Misschien had hij ouders gehad die hem niet hadden geleerd om voor zichzelf op te komen. En zo kun je natuurlijk doorgaan tot Adam en Eva. De brute oorlogsmachine uit Moskou heeft velen van ons verbijsterd en beangstigd. Beelden van bloeddorstige dictators waarvan we dachten dat ze al lang tot het verleden behoorden, doen we op. Mannen die zich onmetelijke, onvoorstelbare rijkdommen hebben toegeëigend, die paranoïde zijn geworden, geïsoleerd zijn gaan leven, zich hebben omringd met enkel bewonderaars, die het contact verliezen met de realiteit en zichzelf een helder rol toedichten in de wereldgeschiedenis. En meegelokt met hun eigen zieke fantasie zich in een avontuur begeven waar ze niet meer uitkomen en een heel volk met zich mee sleuren. Zo kun je het zien. Maar betekent dat ook dat wij zelf alles goed hebben gedaan? Hoe zijn wij omgegaan met nationalisme en met narcisme hier en in het buitenland? Wanneer werd de trots van het Russische volk zo gekrenkt dat een dictator de kans kreeg om volkssentimenten te bespelen? Het antwoord van Jezus op dat zoeken naar de schuld is heel curieus. Hij zegt, natuurlijk was het geen straf toen de mensen onder de vallende toren om het leven kwamen. En dan vervolgt hij, maar als jullie niet ophouden met kwaad te doen, dan valt er ook nog eens een toren op jullie hoofd. Is het ongeluk dan toch een straf? Jezus zegt inderdaad, laat het kwaad dat anderen overkomt voor jou ook een uitdaging te zijn om je geweten te onderzoeken. Ik las ooit een verhaaltje dat hing aan de muur van het Textielmuseum in Tilburg. Het was een prachtig sprookje dat me altijd is bijgebleven. Ik citeer het eens uit mijn hoofd. In de tijd begon het sprookje dat inbreken nog een eerzaam beroep was, gebeurde het in Bagdad dat een dief zijn been had gebroken. Toen hij een woning probeerde binnen te dringen, was het balkon afgebroken en hij was naar beneden gevallen. Daarop klaagde de dief de eigenaar van het huis aan. Voor de rechtbank werd de huisbaas gedaagd en hij gaf toe, hij had inderdaad gezien dat het balkon onderhoud behoefde, maar verdedigde hij zich. Hij had ook een aannemer opdracht gegeven om het balkon te repareren. Dus werd de aannemer voor de rechter gedaagd. En deze verklaarde dat hij de klus wel degelijk had uitgevoerd, maar tijdens het werk was hij een ogenblik afgeleid geweest door een dame die in een prachtig blauw gewaad door de straat was gewandeld en die had hij nagekeken. En toen had hij zich wellicht een spijker vergist. Dus werd de dame voor de rechter gedaagd. En zij verklaarde dat haar geen blaam trof. Ze had haar japon eerlijk gekocht en zij kon er ook niks aan doen dat die zo prachtig blauw was geworden. En tenslotte werd de wolverver voor de rechtbank gesleept. En de wolverver werd schuldig bevonden aan het gebroken been van de dief. En de rechter veroordeelde hem ter dood. Hij moest worden opgehangen in de deur van zijn woning. Maar omdat de wolverver een stuk langer was dan zijn nederige deurpost, ontsnapte hij aan de veroordeling en hij kwam vrij. En sindsdien klagen de mensen in Bagdad erover dat er geen recht meer is in de stad. Beste mensen, iedereen zoekt de oorzaak van het kwaad bij zijn buren. En Jezus zegt, de mensen die de schaduw zochten onder de toren van Siloam, die werden niet gestraft, maar hun lot moet jullie wel uitnodigen tot een gewetensonderzoek. Als de mens onterende oorlogsmachine is uitgewoed, hoop ik dat ook in Nederland, ook in Europa, ook in Amerika een zelfonderzoek start. Waar en wanneer hadden wij een bijdrage kunnen leveren aan de-escalatie? Het kan er bij mij nou eenmaal niet in dat de anderen pikzwart zijn en wij sneeuwwit. Lieve kinderen, toen ik een keer in de klas vroeg, wie is er wel eens in Italië geweest? Toen stak Daan onmiddellijk zijn hand omhoog. In Pisa, riep hij. Lekker gegeten, vroeg ik nog. Maar Daan ging onverstoorbaar verder. Daar staat een toren scheef. Al meer dan 100 jaar. Of wel 1000. Hij keek triomfantelijk om zich heen. Ik ben erin geklommen. De toren kon elk moment instorten. Daan hield van spannende verhalen. En daarom mochten er telkens maar een paar mensen in. En die moesten heel voorzichtig lopen. Was je dan niet bang? Vroeg ik. Nee, zei Daan. Papa zei dat die mensen daar beneden maar bang zijn. Wij vallen zacht.